Goedenavond. We zijn weer bij elkaar gekomen om een Bijbelstudie te doen op de toerustingsavond van de gemeente Ebenezer. Het is 23 maart. Het onderwerp is vandaag de Romeinenbrief hoofdstuk 12 vers 14 tot waar we komen. In principe hebben we het voorbereid tot en met vers 21. Maar het is een vrij intensief gedeelte. En mijn naam is Gijs Bernouw en we heten u die meeluistert via de geluidsdragers die worden verspreid. Van harte welkom. En we weten ons met u verbonden in Christus. We zullen met gebed beginnen. Dank u wel, machtig God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat u voor ons zorgt, dat u ons kent. Dat we ons bewust mogen zijn van datgene wat we mochten leren uit Romeinen 8. Dat u ons kende en bestemde en ons riep en ons rechtvaardigd, heeft gerechtvaardigd. Door het geloof van onze Heer Jezus Christus, door zijn bloed en dat u ons zult verheerlijken. Al die zaken die zijn van u en als we dat korte stukje tekst zouden lezen, dan zien we dat er 7 keer hij staat, doelend op u. U doet het en er wordt niet eens geappelleerd aan ons geloof, want u doet het gewoon. En als u roept, dan heeft u ons tevoren gekend en dan heeft u ons tot iets bestemd. En die roeping gaat gepaard met het geloof dat ook weer door u geschonken wordt. Dank u wel, Vader, dat we in die volkomen zekerheid en rust mogen weten dat u dan ook alles doet samenwerken ten goede voor hen die u lief hebben, die naar u wil geroepen zijn. Dank u wel, Vader, dat we vanavond mogen stilstaan bij een gedeelte dat gaat over ons gedrag, over datgene wat, als we het misschien even voor het eerst eens goed lezen, denken van ja, dat kan helemaal niet. Maar als we erover gaan nadenken en begeleid worden in die studie, dan zou het misschien toch kunnen zijn dat u wegen heeft voor gelovigen om die wandel uit te wandelen door die geweldige kracht die u verborgen heeft in de genade en de uitwerking van de genade. Kracht die u ons schenkt in overvloedige mate om waardig te wandelen aan de roeping waarmee u ons geroepen heeft. En zo bidden we u dan ook om een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u, dat we met elkaar uw woord mogen bespreken, mogen luisteren en spreken onder de leiding van uw geest, onze gedachten behoedend en bewarend in die vrede die alle verstand te boven gaat en in Christus Jezus. Dank u wel, Vader, dat u ons leidt tot lof en eer van uw naam. We danken u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, we gaan maar eerst eens even lezen. Want u mag gerust weten, deze studie heb ik overgenomen van Dean Huff, maar hier en daar wat vrij vertaald. En de eerste zin van die studie is: het is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat we nu gaan lezen, dus laten we eerst maar eens lezen wat gemakkelijker gezegd dan gedaan is. Nou, vorige keer zijn we gebleven tot en met vers 13... genegen, elkaar in broederliefde genegen zijn enzovoort. Al die innerlijke dingen die dan in ons gedrag naar boven mogen komen. En in vers 14 gaat het nog een streepje verder. Zegent wie u vervolgen. Zegent en vervloekt niet. Wees blij met de blijde. Weent met de wenende. Wees onderling eensgezind. Niet zinnend op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ja, als u meegeluisterd heeft, dan begrijpt u nu die eerste zin. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zegenen wie je vervolgt, of geen kwaad met kwaad vergelden. We kunnen natuurlijk wel zeggen dat het zo wel zou moeten gebeuren, maar in de praktijk gaat dat vaak mis. En zeggen we, ja, het is zo'n harde en koude wereld om ons heen. Zou het nou echt wel mogelijk zijn om deze voorschriften in de praktijk te brengen? Toch zouden we niet tevreden moeten zijn door deze voorschriften als een goed bedoelde theorie te beschouwen. En ze dan maar terzijde te leggen zonder er wat mee te doen. Van ja, je begint toch ook niet aan een klus waarvan je weet dat je hem nooit kan volbrengen. En zo reageert waarschijnlijk een aannemer. Jongens, daar beginnen we maar niet aan, want dat lukt toch niet. En daar hebben we geen geld voor en geen middelen voor. En zo zouden wij dat ook als gelovigen kunnen zeggen, ja, maar dit zijn dingen. Hoe kan je nou iemand die jou vervolgt, hoe kan je die nou zegenen? Of wie jou kwaad doet? Hoe kan je die nou met het goede vergelden en niet met het kwade? Dat is toch, ja. Nou, alles in ons, in onze emoties, alle je bloed gaat soms koken. Nou ja, daar ligt ook gelijk het probleem. Ons bloed, onze ziel, daar ligt het probleem. Want dit stuk is geschreven vanuit een geestelijke instelling. En niet vanuit een zielse instelling of vanuit het vlees vandaan. En daar zit nou precies de kern van ons probleem. Dit gedeelte wat we net gelezen hebben, dat is het probleem niet. Wij zijn het probleem. Omdat we, ja, misschien toch nog te veel kijken naar wat voor ogen is en niet naar wat God ons in genade schenkt. Wanneer we er eens goed naar kijken, zullen we zien dat Paulus het als een standaardregel ziet. Zo begon hij eigenlijk ook in 12 vers 1. En dan zegt hij, ik vermaan u dan broeders met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichaam bestelt tot een levend, heilig, God welgevallig offer. Nou, als je dat zegt, dan kan je gelijk het stuk nalezen wat we nu gelezen hebben, want dat hoort er allemaal bij. Dus ja, dan kan je zeggen, nou, dan zal ik mijn leden maar niet stellen tot een levend, heilig, God aangenaam offer. Want ik kan het toch niet volbrengen. Nee, dat is terecht. U kunt het niet volbrengen. Niemand kan dat volbrengen. Maar God kan het wel. En hij kan het door u heen gaan bewerken. En dat is een hele andere benadering. Paulus ziet het dus als een standaardregel die in de praktijk van elke dag voor een gelovige kan worden toegepast in zijn wandel. Nou, dat is in ieder geval een eerste houvast om dit gedeelte maar niet snel over te slaan. Trouwens, dan kom je aan een volgend gedeelte in Romeinen 13. En daar staat onder andere, onderschikt u aan de overheid. Oh, dat slaan we dan ook maar over. En zo komen we aan het eind van de Bijbel in allerlei zaken overgeslaand hebbend. En beseffen we eigenlijk niet wat Gods woord tot ons bedoelt te zeggen. Eén ding is zeker, de principes van gedrag die hier worden beschreven komen niet als automatisch, als vanzelf, omdat we geloofd hebben. We hebben een keer, op welk moment dat gebeurt, dat weet iedereen voor zichzelf, of misschien weet je het niet eens op een bepaald moment, kan ook een het verloop zijn van een ontwikkeling. Maar op een gegeven moment ben je tot besef gekomen, ik geloof. Ik geloof dat de Heer Jezus de Zoon van God is. En ik geloof dat Hij voor onze zonde en ook voor mijn zonde is gestorven. En dat dat me redt. Nou, dat is een stukje geloof wat in het verleden heeft plaatsgevonden en wat u mogelijkerwijs steeds bij u draagt. Maar dat geeft wel een bepaalde vrede en dat geeft ook een bepaalde overtuiging dat je gered bent, laat ik het zo maar zeggen. Dat betekent dus dat je het eonische leven zal ontvangen. Maar dat geeft geen kracht voor hetgeen wat in dit gedeelte staat. Daar moeten we ons van bewust zijn. Er is een verschil tussen ooit tot geloof gekomen zijn en gelovend zijn, elke dag. En dat is een groot verschil. Het een is de Bijbel zo nu en dan eens openslaan. Het ander is actief bezig zijn met de zaken van God. Hoe vaak bidt u op een dag? Of moet ik vragen, hoe vaak bidt u in de week? Of in de maand? Kijk, dat zijn dingen en ik wil daar niet vervelend over doen. Absoluut niet. U bent geroepen op de manier waarop God dat bepaald heeft. Dus ik mag daar en ik wil daar ook geen kritiek op hebben. Maar er zijn mensen waarvan ik weet dat 40, 50 keer bidden op een dag geen uitzondering is. En dan is er wat anders aan de hand. Dan is er in de dagelijkse praktijk een relatie met God, waardoor je gericht weet op de dingen die in de loop van die dag gebeuren. Je bent je bewust van zijn werking, van de leiding van zijn geest. En allen die door Gods geest geleid worden, zijn zonen van God. Kijk, en een zoon, dat hebben we toch geleerd, een zoon van God, die draagt in wezen in zijn houding, in zijn manier van doen, het karakter en de kenmerken van zijn vader. Die draagt hij uit, die geeft hij door. Nou, dat kan je niet uit jezelf. Dus die leiding van Gods geest is een zaak van elke dag 100%. En ik denk dat als God zo met ons bezig is, zou het misschien ook niet goed zijn om van onze kant ook 100% te geven. In overgave aan hem, in spreken met hem over al die dingen. Kijk, die dingen die hier genoemd worden, hè, van niet kwaad met kwaad vergelden, zegenen die u vervolgen, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten, enzovoort. Dat geen dingen zijn die we uit onszelf kunnen. Laten we dat zeker vaststellen. En dat zijn ook geen dingen die we kunnen in ons gedrag kunnen tonen, kunnen doorleven, omdat we ooit eens tot geloof gekomen zijn. Hier is iets anders aan de hand. En daar moeten we eens even goed over nadenken. He? Dus dat we tot geloof komen, dat is niet gelijk dat we volgegoten zijn met alleen maar goede werken. Het is geen automatisme dat we naar de geest wandelen en handelen. Het vlees zit gewoon in de weg. En dat is een enorm stuk in de weg zitten. Je hebt er geen idee van als je er niet zo nu en dan je probeert van bewust te zijn, hoeveel invloed dat vlees, hè, en dat is de, wat we zeggen, de van God afgekeerde kant van de mens, hè, het vlees waarin het stervende heerst, het vlees waarin, doordat we stervend zijn, ook de zonde naar boven komt, hè, we zondigen omdat we stervend zijn. Dat vlees, dat zit ons zo in de weg, dat is eigenlijk het automatisme dat ons bij geboorte meegegeven is. En dat is het automatisme van het zondigen. En dat we ooit tot geloof gekomen zijn, geeft geen antistoffen in de praktijk. Het geeft wel redding, absoluut. Maar het geeft geen antistoffen in de praktijk tegen die verkeerde invloeden die ons gedrag bepalen vanuit het vlees vandaan. Nee, de uitvoering van deze, ja, wat moet ik zeggen, instructies of gedragsregels die Paulus zo voor ons schetst, die gaat hand in hand met het gelovend zijn. Dat is actief geloof, dag aan dag. En daarin je voortdurend bewust zijn dat je van God bent en dat Hij je leidt en leiden wil. Dat is het. Elke dag en ieder moment bewust zijn van de genade van God. Wat is nou het verschil tussen geloof ontvangen hebben en gelovend zijn? In 1 Korinthe 15 vers 1 en 2 schrijft de apostel: je bent gered door het evangelie als je vasthoudt wat ik je zei toen ik het evangelie bij jullie bracht. Toen we eerst het evangelie geloofden dat Christus stierf voor onze zonden, toen werden we verzegeld met de geest van de belofte, de heilige, Efeze 1 vers 13 en 14. En bleven zo gered in genade door geloof. Kijk, en dat staat dan in Efeze 2 vers 8. Die genade, als we ons dat continu bewust zijn, dan, en ons bewust zijn dat daar iets heel bijzonders mee aan de hand is. Genade is niet een houding van God naar ons toe, maar genade is een zo geweldige kracht. Het is de kern van het evangelie. Weten we nog Romeinen 1 vers 16? Want ik schaam mij het evangelie niet, of het maakt mij niet beschaamd, mag je ook zeggen. Want het is Gods kracht tot redding voor een ieder die gelooft. Nou, en wat is dan die redding? Ja, ik heb er net over gesproken. Toen je tot geloof kwam, wist je dat je gered was. Dat is gered voor het eeuwige leven, hè, zullen we dan maar zeggen, het eonische leven. Maar redding omvat veel meer dan dat. Redding is er in diverse fasen. We hebben dus de redding voor het eeuwige leven. We hebben redding voor het komen, dat we gered worden voor het komen van de toorn. Ja, dat is al een stuk dichterbij. Want dat eeuwige, dat eonische leven, nou, dat duurt heel lang. En daarna gaat het over wanneer de afsluiting van de eonen gekomen is in echt eeuwig leven, zal ik maar zeggen. He, dan zijn de tijden opgehouden. Dan hebben we dus de redding voor het komen van de toorn. Nou, we weten, als u wat meegelezen heeft de laatste aantallen jaren en meegeluisterd heeft, dan weet u dat die laatste jaarweek van Daniël moet beginnen voor het volk Israël. Dat Gods verontwaardiging, Gods toorn, zeggen we dan. Dan in die laatste 7 jaar van dit tijdperk, van deze eon, zich gaat manifesteren. En dat wij daarvoor gered worden. We gaan de Here tegemoet in de lucht, in wolken. En dat zal gebeuren op die dag van Christus. En wanneer wij naar boven gaan, ja, het lijken wel de liften aan een hoog gebouw. Dan zitten wij in de lift omhoog. En wie zien we dan naar beneden suizen in die andere lift? De tegenstander. Die wordt op de aarde gesmeten. En dan komt de wetteloze komt in actie. Die God geroepen heeft. En pas kan komen wanneer hij die tegenhoudt, de uitgeroepen gemeente, is weggenomen. Nou, en dan begint dat. Nou, daar worden wij voor gered. We zijn niet gesteld tot toorn, maar we worden geborgen uit het komen van de toorn. En wat is er dan? Wat is dan die derde fase van redding? Nou, dat is die redding elke dag. En daar gaat het nou hier over. Redding elke dag. En eigenlijk is dat hetgene wat het dichtst bij ons is ook. Ja. Kijk, je hebt van die momenten dat je ineens tot besef komt. Nou, ja, dit is geen toeval. Ja, hier zit Gods hand achter. Nou, dat gebeurt je eens in de 7 of 8 jaar, dat je dat denkt. Nou, als het daarbij blijft, als gelovende. Ja, sorry dat ik het zeg, maar dat is armoe troef hoor. Dat hebben we elke dag, kunnen we dat ervaren. Dat hij ons uitredt. Al is het alleen maar uit onze kringloop van gedachten die gecentreerd zijn vanuit het vlees vandaan. We maken ons over zo ontzettend veel dingen zorgen. En naar de mens gesproken, heel terecht. Ik wil daar niks van afdoen. Ik bedoel, ik heb ook zomaar zorgen, mag u gerust weten. Maar ik heb er geen zorgen over. Dat is nou het grote verschil. Het kan een groot probleem worden. Maar zolang het geen probleem is, is het geen probleem. En ik maak me geen zorgen voor de dag van morgen. Waarom niet? Omdat God dat zegt. Maak je dan geen zorgen tegen de dag van morgen, want iedere dag heeft God genoeg aan zijn eigen kwaad. Nou, dat is heerlijk dat ik dat mag weten. Ja, dat is misschien heel gek. Maar als hij nu mij van tevoren kende. Wanneer was dat? Nou, dat was niet een dag voor ik geboren werd hoor. Nee, dat was al voor de nederwerping van de wereld. Toen er nog geen mensen waren, toen kende hij mij al. En toen bestemde hij me al. En toen was al bekend dat hij mij zou roepen. En het lam dat gekend was voor de eonen, voor de nederwerping van de wereld, werd geslacht vanaf de nederwerping van de wereld, want dat was het moment dat de zonde intrad. Toen was het lam al geslacht om die zonde ongedaan te maken. Nou, vanaf dat moment kende God mij ook al. En in dat hele proces mag ik op een gegeven moment geboren worden. En God, die me dan al van tevoren kende, wist ook dat hij me zou roepen. En hij heeft me geroepen. Vreemd genoeg. Bijzonder genoeg dat hij me geroepen heeft. Het is een wonder. Zo ben ik dat in de loop der jaren gaan ervaren, dat het een echt wonder is. En dat hij mij dan ook rechtvaardigt. Dat ik zomaar in alle vrijmoedigheid tot God mag komen. Door het bloed des kruises. Door zijn bloed. Door zijn geloof. Waar ik zicht op gekregen heb. Waar ik door God geleid me volkomen aan overgegeven heb. Nou, en dan wordt het een zaak die gaat groeien van twijfel. Er zijn zoveel mensen die twijfelen. Wie twijfelt, zegt Jacobus. Nou ja, moet ik Jacobus niet te vaak noemen. Maar soms zegt hij wel aardige dingen. Die ook voor ons van toepassing zijn. Wie twijfelt is of lijkt op een golf der zee. Nou, en een golf der zee, opgeschuimd enzovoort. Nou, dan denk ik gelijk ineens, denk ik, nee, waar lijkt het nog meer op? Dan denk ik aan Efeze 3 en Efeze 4. Efeze 3, wat spreekt over die geweldige liefde, de alles overstijgende liefde van Christus, om die te kennen. En Efeze 4 spreekt dan over dat we aangepast worden om in volwassenheid, in geestelijke volwassenheid te komen. En let op, Jacobus zegt dat we niet op golven moeten lijken. En Efeze 4 zegt dat we niet heen en weer geslingerd worden door allerlei wind van leer. Als in ons bootje op de golven wordt dan heen en weer geslingerd. In de list die tot dwaling leidt. In het systeem zaten zelfs van de dwaling en van de boosheid. Nou, dus dat twijfelen, en dat doen we zo graag twijfelen, dat lijkt zo ontzettend verstandig. Je twijfelt, niks is zeker. Nou, dan kan je in ieder geval alle kanten op. Ja, waarschijnlijk behalve de goede, maar oké. Okay. Maar zo is het niet. Gods woord is niet om aan te twijfelen, Gods woord is om te geloven. En dat is hetgene waardoor we ook kracht ontvangen, die genade die in ons werkzaam gaat worden. God heeft ons nog niet hoeveel misschien wel duizenden jaren geleden geroepen dat we niet ons bewust zijn van onze roeping zelfs, of maar heel vaag. Hij heeft ons geroepen omdat hij ons lief heeft. Goed, redding elke dag. Dat is het punt waar we nu op aangekomen zijn. Hè? Ik heb gezegd, 3 lagen van redding voor het eonische leven. Gered uit het komen van de toorn, maar ook redding voor elke dag. We zijn gered van veroordeling. Nou, dat is iets voor elke dag. We hoeven niet meer voorzichtig om te kijken of God niet toch stiekem even een bliksempie op ons afstuurt of zo. Dat kan toch? Ja. Als je gelooft dat God direct straft. Nou, dan heeft hij nog wel even te gaan. Over al die miljarden mensen die alleen maar kwaaie dingen doen. Nee. God heeft ons vrijgesproken. Door het geloof van onze Heer Jezus Christus. Hè? Lees dat maar eens na in Romeinen 3 vers 21. En heeft ons gered dus voor de komende verontwaardiging. Nou, de redding die we nu nodig hebben, die we echt nodig hebben, is redding van de macht van de zonde. In ons dagelijks leven. En dat wordt in Romeinen 6, wordt daar uitgebreid op ingegaan. In de versen 2 tot 18. Ik heb er ooit in een ver verleden is een voorbeeldje van gebruikt in een predicatie. Van, noemde ik, was je werkzaam bij een of andere baas. En dat was een baas, nou, niet te filmen. Maar ja, goed, je wou ook niet op straat komen te staan, dus je bleef er maar werken. Maar niks was goed, je kreeg onderbetaald. Je zat ergens in een vochtige, muffe ruimte, zat je werk te doen met nog 40 anderen. Terwijl er maar voor 10 plaats was, enzovoort. Nou, zo'n baas had je. En als je ooit eens vroeg om een 13e maand, zei je, hoeveel heb je er dan 13 gewerkt? Weet je wel? Nee, je had er maar 12 gewerkt. Nou, dan heb je ook geen 13e maand. Heb je geen recht op. Nou, en dan op een gegeven moment kom je bij een baas terecht. En eens is er iemand die jou zegt, van die jou roept, zullen we maar zeggen. Een leuk woord, die jou roept. Kom bij mij werken. En dat is zo'n aardige baas. En die zegt, ja, maar wat jij doet, dat is fantastisch. Dat kan goed gebruiken, leuk. Nou, goed salaris, 13,5 maand zelfs en zo. Nou, alles dik voor elkaar. Als dan die oude baas komt en die zegt van, ja, maar jij moet nog even dit en dit voor me doen. Dan zeg je, nee, oude baas, want ik werk bij een nieuwe baas. En met jouw oude baas heb ik helemaal niks meer te maken. Jij hebt geen recht meer op me. Ik zit in een ander werkverband. Nou, in wezen is dat onze relatie tot de zonde. Die zonde die heerste over ons was onze baas. Maar, zegt Romeinen 6, we zijn geen slaven meer van de zonde. We zijn zelfs geen werknemers van de zonde meer. Nee, we zijn dood voor de zonde en levend voor God. Kijk, en dat is de overgang van de ene situatie, de redding van de ene situatie in de andere situatie. We zijn gered van de slavernij van de zonde. En ik zeg niet dat we nooit meer zullen zondigen. Absoluut niet. Maar het systeem zonde, wat voortkomt uit de dood die in ons heerst, daar hoef je geen slaaf meer van te zijn. Dat je onontkomelijk altijd maar zondigt. Nee, we zijn met Christus gestorven, met Christus gekruisigd zijn we zelfs. Met hem opgestaan, een nieuwheid van leven. En dat is een innerlijke werking waarin een kracht zit die ons bevrijdt van de slavernij van de zonde. Nou, dat is echt een echte kracht. En daar hoeven wij geen moeite voor te doen, want het is Gods kracht in ons. En dat is, zullen we maar zeggen, een doorgaande redding van elke dag. En dat is een zaak van een geweldige genade. Het is Gods gunst van geloof. En dat schenkt hij aan degenen die door hem uitgekozen zijn. En wanneer waren we uitgekozen? Inderdaad, ver voor we geboren waren. Hè? Voor de nederwerping van de wereld al. Er is geen redding buiten het geloven. Dus dat is het je steeds elke dag actief bewustzijn dat Christus voor ons stierf. En dat hij werd opgewekt uit de doden. Het typische is van Romeinen 12. Dat is een gedeelte dat volgt op de drie hoofdstukken die heel veel betrekking hebben op Israël, 19 en 11. Nou, dat hebben we met elkaar gedaan. Toch is er tussen de hoofdstukken 19 en 11 een verband met Romeinen 12. Want als je Romeinen 12 vers 1 leest, dan staat er: ik vermaan u dan, broeders. Dus het woordje dan, dat wijst al op het feit dat er een verband staat met Romeinen 11. Nou ja, al lees je alleen maar de laatste verse van Romeinen 11, dat alles uit hem, door hem en tot hem is. Nou, we hebben daar met elkaar een aantal weken geleden over gesproken. Dan is dat verband al duidelijk. Dat heeft te maken ook met onze roeping. Maar deze brief, dit hoofdstuk 12, staat ook in verband met de hoofdstukken voor Romeinen 9, waar die insnijding over Israël en Gods handelen met Israël getoond wordt, vanaf hoofdstuk 3, vers 21, waarin staat dat thans niets meer ter veroordeling is voor ons. Een oude broeder, hij is al overleden, een concordante broeder, Clayton, die schreef jaren geleden dat de bemoedigingen, het aanspreken dat in Romeinen 12 gebeurt. Ik spreek u dan aan, broeders, hè, want ik vermaan u dan, staat er in de MBG, maar ik spreek u dan aan, ik trek je erbij, hoor nou eens, luister eens naar me, hè, enzovoort. Dat is een beetje dat aanspreken. Daarvan schreef hij: in werkelijkheid zijn dat voorbeelden van de praktijk die het gevolg zijn van het onderwijs dat gegeven en ontvangen werd. Dus je kan wel onderwijs geven, maar als je je oren dichtstopt, dan hoor je niks. En als je denkt van ja, nou ja, dat is niet voor mij, dan gebeurt er niks. Ons gedrag zou een realisering, een praktijk moeten zijn van de kracht van God, zoals dat wordt gezegd in de leerstellige gedeelte van het evangelie. Omdat we tot nu toe niet gelijkvormig gemaakt zijn aan het beeld van de Zoon met betrekking tot ons lichaam, hè, dat is een stukje dat u na kunt lezen in Filippenzen 3 vanaf vers 20, dat onze toekomstverwachting is, maar nu nog niet aan de orde is. Nee, we zijn nog niet gelijkvormig gemaakt aan het beeld van de Zoon met betrekking tot ons lichaam. Functioneert de genade die ons in Christus Jezus geschonken is niet volledig in ons gedrag? Nou, daar hebben we net al even bij stilgestaan. Het vlees zit er gewoon tussen. Tenzij, en dat is een oude broeder, die schrijft uit de praktijk van zijn leven, van dat levende geloof waar hij mee in relatie met God stond, tenzij we er actief gebruik van maken. Genade dwingt niet, maar genade bemoedigt, spreekt aan, troost. En genade leidt. Eén ding is genade in geen geval een abstract fenomeen. Kijk, wanneer het alleen blijft bij het leren van de leerstellige gedeelte, dan blijft het ver van je weg. Maar wanneer wat je geleerd hebt ook wordt toegepast, dan komt het ineens heel dichtbij. Genade heeft namelijk de omstandigheden geschapen om tot geloofsgehoorzaamheid te komen. In een leven dat de leer uitwerkt. Op die manier vervangen we een gedrag die Gods verontwaardiging opwekt door een gedrag die heerlijkheid voor God brengt. Ja, zou je zeggen, ja, een gedrag die Gods verontwaardigt, maar we hebben toch de vergeving ontvangen enzovoort. De vergevingen van de krenkingen naar de rijkdom van zijn genade hebben we ontvangen. Nou, God, die is toch niet verontwaardigd tegen ons? Het is al vergeven. Ja, nou, dat is zo. Colossensebrief staat het ook. Dat we niet datgene moeten doen wat Gods toorn of Gods verontwaardiging oproept. Ja, Gods verontwaardiging roept dat niet op tegen ons, gelovigen. Maar die Gods verontwaardiging zou oproepen voor degene die niet gelovig zijn. En Romeinen 1 vanaf vers 18 beschrijft dat volkomen. De verontwaardiging van God, dat begint hè, verontwaardiging van God toont zich van de hemel. Even kijken, toorn van God staat er, openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Nou, als wij nu als gelovigen diezelfde dingen doen, dan zou dat in theorie, zijn we dan gelijkvormig geworden aan de wereld. Maar God zal niet tegen ons toornen, omdat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. En iedere gelovige is die plek gegeven. Maar waarom zouden wij de dingen doen waar God wel verontwaardigd over zijn verontwaardiging over uitwerkt ook en zal uitwerken in de toekomst in hevige mate, maar nu al uitwerkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Waarom zouden wij diezelfde dingen doen terwijl we weten dat God eigenlijk, dat hij er verontwaardigd van zou kunnen worden? Niet voor ons, maar, hè? Dat moet u beseffen. Je kan niemand zo ernstig krenken door de dingen te doen van iemand die vijandig is. Kan jij, als jij liefde met vijandigheid beantwoordt, nou dan moet je wel een ontzettende, ontzettende lieve, liefhebbende, niet lief misschien, want liefde is ook wel eens streng, maar een liefhebbende vrouw hebben die dat steeds opnieuw van je kan verdragen. Als jij je vijandig opstelt. En moeten wij dat dan tegenover God wel doen? Die ons gered heeft toen wij nog vijanden waren. Door de dood van zijn zoon. God geeft de middelen om niet gelijkvormig te zijn aan de wereld. En die middelen, die mogen we gewoon gebruiken. Hoef je niet bang voor te zijn, dat is hartstikke fijn. En dan wordt het gedrag veranderd van een gedrag dat verontwaardiging had kunnen geven van God. Waar het niet dat we dat niet ontvangen omdat we door hem geroepen zijn. In een gedrag dat tot zijn eer is. En heerlijkheid brengt voor God. En bovendien ook nog zegen voor ons. Dat is een leven dat door genade bekrachtigd is om haar aanwijzingen te volgen. Haar smekingen, genade is, genade smeekt. God smeekt. Paulus smeekt. Laat je met God verzoenen. Hij smeekt. Het is toch ongelooflijk. God die doet alles om onze liefde te winnen. En we draaien om ons om. We draaien om ons om en we lopen weg. Het niveau van wandel dat in dit gedeelte wordt beschreven is niet onmogelijk. In feite zullen ze door de gevolgen van het evangelie van genade te geloven, zeker als vreugdevol worden ontwikkeld in ons leven. Ja. Het woord genade in zichzelf, hè, charis, genade, dat spreekt al over dank en over vreugde. Hè, dus als dat gaat werken in ons leven, ja, dan komt er iets tevoorschijn. Ja, maar ik heb nooit van gedroomd dat hoor. Maar dan wordt het gewoon praktijk. Weet u, ik zal dan maar iets verklappen van mijn eigen getop, zal ik maar zeggen, in het geloof. Op mijn manier. Maar dat stukje uit Filippenzen, een heel bekend stukje, Filippenzen 4, ja, vanaf vers 4, dat is nou niet een stukje waarvan ik zeg van, dat is het mooiste wat je in de Bijbel kan lezen. Dat vind ik, het mooiste wat je in de Bijbel kan lezen is Efeze 3 vanaf vers 14. Dat is zo bijzonder mooi, maar dit stukje is het meest praktische bijna wat je in Gods woord kan lezen. Verblijd u in de Heere te allen tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Oh, daar heb ik net ook al over gehad, hè? Dag voor dag leven. Wees in geen ding bezorgd, maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En die dankzegging, dat is een dankzegging die voortvloeit uit het diepe besef van Gods reddingsactie met mij, met jou. Dat hij zijn zoon voor ons gegeven heeft, om ons te redden. En dat is niet alleen maar die redding van voor de toekomst of voor het komen van het toorn. Nee, die doorgaande redding van elke dag. Met dankzegging bekend worden we God. En dan, en de vrede Gods die alle verstand erboven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. Dit is een gebed dat u misschien wel 40 keer op een dag kan bidden. Behoed u mijn gedachten. In Christus Jezus, in verzekerde bewaring. En dan zal je merken dat de dingen, die neiging die er is vanuit het vlees vandaan, dat wordt geblokkeerd, wordt gelijk geblokkeerd. Door dit gebed dat onze gedachten behoedt en bewaart in verzekerde bewaring in Christus Jezus. En dat is zo'n kracht om daar heel bewust mee bezig te zijn. Want het richt je gelijk op God. En op het verlossende werk van Christus. Op zijn huidige aanwezigheid en redding. Nou, puur een dit is, ja, mag ik gek zeggen. Dit is een gebed voor onder de douche. Voor in de auto. Voor op de fiets. Voor op je werk. Voor die boze collega. Enzovoort. Dat zijn de gebeden. Dit is een gebed dat zo praktisch is. En ik kan het ieder aanraden om je dat eigen te maken. Je daarin te oefenen. Omdat het je gedachten richt op hem die je leidt. Het niveau van wandel. Dat in het gedeelte wat we aan het begin van de avond gelezen hebben. Vanaf vers 14. Dat niveau van wandel is niet onmogelijk. In feite zullen ze door de gevolgen van het evangelie van genade te geloven, zowel vreugdevol worden ontwikkeld als ook tot zegen voor onszelf. Nou, we beginnen maar met die eerste. Hè? Zegend wie jullie vervolgen. Zegend en vervloekt niet. Wanneer we de neiging, wanneer we oneerlijk behandeld worden. Of misschien alleen maar het gevoel hebben dat we oneerlijk behandeld worden. Er is nog een groot verschil tussen iets wat feitelijk gebeurt en iets wat je denkt dat gebeurt. Hè? Dan hebben we de neiging om eens goed om ons heen te schoppen. En tegen onze vervolgers tekeer te gaan. Wat een onrecht ze ons aandoen en dit en dat. Nou, dat zie je heel vaak gebeuren. Maar ja. Het kan ook wel eens gebeuren dat degene die dit zo voelen zelf nog veel groter onrecht aan anderen doen, hoor. En dan weten ze van niks. Maar wanneer we in zo'n situatie zijn en ons in herinnering brengen dat Christus Jezus stierf voor zijn vijanden. Hè? Romeinen 5 vers 10. Toen wij nog vijanden waren. Toen stierf Christus voor ons. En als je beseft dat je zelf ook een vijand was ooit. Omdat je uit het vlees leefde. En we hebben net gezegd. Vlees is het juist van God afgekeerde van de mens. Wanneer we dus in herinnering brengen dat Christus Jezus stierf voor zijn vijanden. Zal deze boosheid van het oneerlijk behandeld zijn snel het veld ruimen. En eigenlijk gaat het nog veel verder. Onze haat zou daardoor kunnen veranderen in bewogenheid en in medelijden voor hen die ons bestrijden. Als we doorgaan met Gods liefde naar hen die ons bestrijden. En dat we, nou, dat gebed wat ik nou net noemde, dat geeft nou echt de mogelijkheid om dat in de praktijk toe te passen. Dat voordat je je mond open doet, dan zeggen we wel even 10 tellen wachten. Nou, in die 10 tellen kan je de gebed 5 keer bidden. Dat zou ik je zeggen. En doe dat dan ook. En als je dan je mond open doet, dan heb je, hè, wat zegt de Efezebrief, wie een dief was, die stelen niet meer, maar spannen zich liever in om enig goed werk met zijn handen te verrichten. Als u enig goed woord hebt tot opbouw, nou, dat is nou die andere instelling. We hadden vroeger een slecht woord tot afbraak en nu hebben we van God ontvangen een goed woord tot opbouw. Nou, laten we dat dan doen. En je zal zien, in de praktijk is het zo, dat zelfs de meest boze, die wordt al een beetje kalmer wanneer je zelf niet boos wordt. Niet uitdagend laat zien hoe boos je niet bent, maar gewoon rustig blijft. En het even laat betijen en niet gelijk te bovenop springen en zelf ook met een grote, want dat gaat alleen maar van kwaad tot erger. Wanneer we op die manier reageren, dat we beseffen dat het eigenlijk ook maar heel verdrietig is dat iemand zo ontzettend snel boos wordt om iets, zelfs om iets onterechts. De Heer Jezus die heeft in Matthäus 5 tot 8, die 3 hoofdstukken, en in Lucas 6 de zogenoemde bergrede uitgesproken. En daarin legde hij de gedragslijn neer voor het toekomstige koninkrijk van Israël. Veel van die uitspraken die komen overeen met wat we hier in de Romeinen 12 lezen, waar Paulus ons door aanspreekt. Er staat, heb je vijanden lief? Doe het uitstekende voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor hen die kwaad over jullie spreekt. Lucas 6, vers 27 en 28. Deze uitspraken werden gedaan voordat het woord des kruises van kracht werd en er kracht voor kon geven, want de Heer Jezus was toen nog niet gekruisigd. En als je dan ook gaat lezen hoe Israël dat dan moest gaan vervullen, hè, wel vervloekt niet en zegend en geen kwaad met kwaad vergelden enzovoort, dan moest Israël tot dat gedrag, dat positieve gedrag komen door allerlei soorten van dreiging. Dat als ze het niet zouden doen, dan zouden ze schade of verlies lijden enzovoort. Als dat duizendjarige rijk voor Israël komt, dan zal deze zogenaamde bergrede, die zal praktijk worden. Waarom? Omdat God dan met hen dat nieuwe verbond gesloten heeft. En dat is niet een verbond naar de letter, op steen gegrift, maar dan legt hij dat in hun harten. En dan gebeurt er met hen eigenlijk precies zo als wat nu bij ons gaande is, dat Christus woning in ons maakt. En dat onze harten worden aangeraakt door God met dat geweldige evangelie van genade en verzoening. Maar goed, dat is dan een andere achtergrond, maar je ziet dat de Heer Jezus dezelfde dingen zegt als wat Paulus hier beschrijft in Romeinen 12. Het komt van onzezelfde Heer. Het is een gedragspatroon wat past bij gelovigen. Nou, vers 15 en 16a. Verheug u of wees blijde met de blijde, weent met de wenende. Wees onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wanneer we even naar onszelf kijken, dan als er nou iets belangrijks gaande is, of als je iets fijns te vertellen hebt. Er is een baby geboren in je gezin. Hè? Nou, kan er iets fijners zijn? Nou ja, misschien je huwelijksdag. Maar het gevolg daarvan is ook fijn. Er wordt een babytje geboren. Nou, dan is het fijn om dat zo snel mogelijk aan je vrienden en familieleden door te kunnen geven. Hè, dat doe je. Je wil je blijdschap wil je delen. Maar met verdriet is het ook zo. Verdriet kan je ook delen met elkaar. Hè, en dat kan een ander kan daarin gedragen worden. Nou, ook voor ons is er dan vaak een verlangen dat anderen delen in onze blijdschap en in ons verdriet. Dat is dus een soort wederzijdsheid tussen mensen, en eigenlijk in het bijzonder zou dat naar boven moeten komen bij gelovigen, waar de brief aan de Filippenzen vol van staat. Lees hoofdstuk 2 maar. Ik zal er een beginnetje mee maken, maar u moet dat zelf maar een beetje doorlezen. Daar, dat mondt uit in de gezindheid van Christus. Maar dat wederzijds, hè. Indien er dan, vers 1 van hoofdstuk 2, enig beroep of enige vertroosting op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén, dus gezamenlijk, één in liefdebetoon, één gezamenlijk weer, van ziel, één van streven. Doch in uitmoedigheid achter de een de ander. Weer die relatie tussen de ene en de ander uitnemende dan zichzelf. Niet letten op je eigen belang, maar ook op dat van anderen. Het is continu, is hij bezig, en Filippenzen is een brief geschreven voor de praktijk, voor de wandel. Continu is hij bezig met dat wederzijdse, de een en de ander. Niet alleen op jezelf letten, juist ook op die ander letten. En de sleutel van deze wederzijdse genegenheid en deze wederzijdse gevoeling is de erkenning dat we datgene wat we allemaal gezamenlijk in Christus hebben. Dat karakteriseert ons door bemoediging, door troost, gemeenschap en medeleven. Nou, als we nou die dingen nou eens noemen, bemoediging, troost, medeleven, gemeenschap. Dat zijn allemaal elementen die te maken hebben met de houding van Christus naar ons toe. Zijn dood voor ons is de grootste betoning daarvan. En leidde tot de huidige situatie waar hij, onze Heer, Christus Jezus, gezeten is, de rechterhand Gods. En daar ook voor ons pleit, zegt Romeinen 8. Hij is, ja, dat is toch wel bijzonder. Hij is nog steeds actief bezig. De geest pleit voor ons met onuitgesproken verzuchtingen. Dat is een teken van zijn voortdurende, continue aandacht voor ons. Kijk, ja, we gaan zo even koffie drinken. Ik zal dit even tot slot als voorbeeld noemen. Ik heb wel eens, misschien heb ik dat zelf vroeger wel gedacht, maar Ik merk het ook wel eens aan anderen. Die geloven dat God de schepper is van alle dingen. Die geloven dat de Heer Jezus zijn zoon is en voor ons is gestorven. Nou, de basisprincipes, zullen we maar zeggen, van het evangelie. Maar op de een of andere manier lijkt het alsof ze het allemaal beschouwen. Het is kennis misschien en nog niet helemaal doorleefd of ik weet niet hoe ik het zeggen moet, maar dat ze het op de een of andere manier beschouwen alsof God in het begin, in een begin, een soort softwareprogramma geschreven heeft en een hele grote computer ergens had staan. En het programma, dat was geschreven van af het begin van de eonen tot het eind van de eonen. Alles is uit hem, alles is door hem, alles is tot hem. Het ligt netjes in het programma opgesloten. Stop het programma in de computer, we zetten de computer aan en God gaat zo ergens in een andere heelal kijken of zo. En laat het computerprogramma draaien en het moet allemaal maar vanzelf gaan. Het is allemaal. Dat is geen geloof. Dat is een computerprogramma. Als je gelooft dat God een keer een schop gegeven heeft tegen de bal en dat ding blijft maar rollen en rollen en rollen, tot hij uiteindelijk in het kool valt ergens, zonder dat er verder meer wat gebeurt. En het is, ja, wat is dan de betrokkenheid van God bij ons leven? Nee, die Romeinenbrief zegt zo duidelijk dat de geest pleit voor ons met onuitgesproken verzuchtingen. Waarom zou de geest, waarom zou Christus voor ons pleiten met Met een enorm stuk emotie erbij, met onuitgesproken verzinnen. Wanneer het computerprogramma het allemaal wel regelt. Nee, het is werkelijk een zeer bewust met ons leven bezig zijn, begaand zijn en actief zijn. Wat zou het voor zin hebben dat ik, dankend in de vrede die alle verstand erboven gaat, bid tot Vader of hij mijn gedachten wil behoeden en bewaren in verzekerde bewaring in Christus Jezus. Als dat geen zin heeft. Want hij was er niet. Hij was in dat andere heelal bezig en het computerprogramma stond aan. Maar zo is het toch niet? Het is daadwerkelijk de geest van het leven die in ons werkzaam is. En hij heeft alle aandacht voor ons. Er is iemand die ons altijd begrijpt, die in onze gevoelens als het ware binnenkomt en hij geeft daarin bemoediging en betrokkenheid, ook al verdienen we het totaal niet. Maar daar gaat het niet om, want het gaat niet om dat wij het verdienen, het gaat erom dat hij ons lief heeft en dat is de bron en dat hij zich voor ons overgeeft. Er is niets wat ons beter en doeltreffender kan leiden tot een geest van dat wederzijdse delen met elkaar dan deze, ja, het je bewustzijn van deze kracht in je. Goed, we gaan even pauzeren. En we zijn al een stukje onderweg. Hè. We hebben de versen 14, 15 en bijna vers 16 ook al gedaan. En het gaat maar door tot vers 23. Goed, we zijn gekomen aan vers 16b. Hè? We hadden wat gesproken over dat die wederzijdsheid, dat wees onderling eensgezind. Niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs. Nou, dat valt ook niet altijd mee. Vergeld. Nou, wees niet eigenwijs en wees niet gezind op wat hoog is. Maar laat je meenemen door naar het nederige. Laat je niet meeslepen door jezelf wijs te achten. Eigenlijk staan dat soort begrippen er een beetje. Wanneer God ons niet de genade schenkt om vast te houden aan de leegmaking, de ontlediging van Christus en de vernedering die hij onderging. Hè? Hij die in het godengelijk zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een mens, van een slaaf heeft aangenomen en zelfs de weg van het kruis ging. Hè? Daar spreken we over, Filippenzen 2. Wanneer God ons niet die genade schenkt om in die gezindheid, laat die gezindheid bij u zijn die ook in Christus Jezus was, hè? Dan zouden we misschien tot een bepaalde, ja, toch wel hoogmoed, ik denk dat dat het is, hoogmoed kunnen komen door te denken dat wij uitzonderingen zijn op de algemene regel die hier wordt genoemd. Namelijk, voegt u in het eenvoudige, wees niet eigen. Laat je niet meeslepen door de gedachte dat je zelf wijs bent. Kijk, er zijn momenten dat je door God gebruikt wordt. En er zijn zelfs momenten dat je door God gebruikt wordt dat je het in de gaten hebt. En dat zijn de gevaarlijkste momenten. Dan denk jij als instrument, kan je gaan denken dat jij zo'n goed instrument bent. Maar dat is hetzelfde als dat een operatiescalpel of weet ik veel hoe die ding heet van een dokter. Als die operatie geslaagd is en hangt dat mesje weer aan de muur. Dat mesje tegen zijn andere mesjes gezegd, wat heb ik dat toch goed gedaan. Maar het is toch de hand van die dokter geweest die het gedaan heeft. En dat mesje is vervangbaar voor al die andere mesjes die er hangen. En zo is het ook met ons. Als God ons als een instrument gebruikt, dan is dat zo'n geweldige genade. En als we dan ons laten verleiden om te denken dat het onze wijsheid geweest is die daarin van doorslaggevende betekenis was op dat moment. Wat gebeurt er dan? dan word je onbruikbaar. En denk maar nooit dat als dat gebeurt, dat je dan iets bijzonders bent. Je moet niet je gezind zijn op die hoge dingen. Lofprijzing voor hen, voor de manier waarop we werden gebruikt om hen te helpen, dat is in het bijzonder schadelijk. Want dat is dan ineens van vlees op vlees, zal ik maar zeggen. He, mensen die blij zijn en die bedanken jou. Terwijl God het is geweest die het gedaan heeft. En jij bent een instrument geweest. En dat had ieder ander kunnen zijn. He, maar dat zijn van die gevaarlijke momenten. Als er iets gebeurt waarvan je zegt van nou, we hadden wel fantastisch dat toch mocht gebeuren. We hebben er ons best voor gedaan. Maar als we dan denken dat slagen van die gebeurtenis aan ons gelegen heeft. En dat we door anderen bedankt worden of wat dan ook. Nou, dat is zo schadelijk. Dus ja. Dat zijn de gevaarlijke momenten. Wees op je hoede dat wanneer God je gebruikt, dat het God is. En jij maar een dom instrument in zijn hand, als ik het zo mag zeggen. Volwassenheid in het geloof kan worden bedorven door een grote reputatie van wijsheid. En u mag gerust weten, er zijn in het verleden mensen geweest die predikanten of voorgangers, of en nu bedoel ik niet in onze eigen kring, maar gewoon in de wereld om ons heen, waarvan ik dacht, waar ik zo'n hoge dunk van had. En die uiteindelijk van zichzelf ook diezelfde hoge dunk kregen, dat ze waardeloze instrumenten werden in Gods hand. En ze kwamen tot echtbreuk en tot overspel en noem maar op. Omdat ze niet meer een instrument waren, maar omdat ze zichzelf verhieven tot eigen wijsheid. Het is alleen maar een eerlijke erkenning dat wij, die in onszelf niet zijn, toch voorwerpen zijn van Gods liefde door het offer van zijn Zoon. En dat kan ons vrijmaken om tot die nederige gezindheid, tot die nederige instelling te komen. Niets is geweldiger dan een diep doorleefde, nederige instelling. Niets is beter voor je relatie met God en voor je geloofsleven dan het diepe besef dat je volkomen failliet bent zelf. Dat er niets is wat jij meer kan doen om jezelf te redden. Dat er niets is wat jij kan doen om een ander te helpen. En vanuit die instelling, vanuit die nederige gezindheid, dan gaat het wonder gebeuren dat God je misschien wel gaat gebruiken. En als je dat ervaart, dan besef je, hij is nabij. Elke dag is hij nabij. En hij geeft leiding en wijsheid. Vergeld niemand kwaad met kwaad, zegt vers 17. Hebt het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Nou, dat is nogal wat. Kijk, in de verzen die we gelezen hebben vanaf vers 9 van dit hoofdstuk, en ook in de voorgaande verzen vanaf 14 tot 16, dan kan je denken, en dat is waarschijnlijk ook wel zo, dat het gaat over onze houding ten opzichte van onze medegelovigen. Maar een houding om geen kwaad met kwaad te beantwoorden. En wat staat hier? Vergeld niemand. Er staat niet vergeld geen broeder. Nee, vergeld niemand kwaad met kwaad. Hebt het goede voor met sommige mensen. Nee, met alle mensen. Niet alleen maar gelovige mensen. Niemand kwaad met kwaad vergelden. En het goede voor hebben met alle mensen. Hé, dan gaat het ineens buiten het kringetje van waar we toch al niet zo moeilijk mee hebben. Met een enkeling uitgezonderd misschien, maar dan gaat het buiten het kringetje van gelovenden. Dan kom je ineens te maken met die boze buitenwereld. En nou, als jij nou met mensen van die wereld buiten, die eigenlijk niks van God weten. Die allemaal haantjes zijn, zal ik maar zeggen. Hè? Haantjes de voorsten noemen we dat. Die allemaal dikke ego's hebben. Zichzelf alleen maar geweldig vinden als ze een nog grotere auto hebben dan een ander. Nou, als je met die mensen omgaat en je vergeldt geen kwaad met kwaad. Als ze het al in de gaten hebben hoor. Dat is ook nog maar de vraag. Maar als ze het in de gaten hebben dat jij niet reageert zoals zij dat zouden doen. Dan denk je, wat een slap Janus, wat een zwakkeling. Die lag gewoon over zich lopen. De wereld die is meer van oog om oog en tand voor een tand. In plaats van dat ze enig begrip op kunnen brengen voor dat zwakke, slappe gedoe. Die hebben geen besef dat de kracht van innerlijke genade is. Die een gelovige in staat stelt om geen kwaad met kwaad te verhelpen. En je kan helemaal niks kwijt van je geloof. Je kan helemaal niks kwijt van je Heer. Daar luisteren ze niet naar. En dat maakt het misschien nog veel moeilijker om geen kwaad met kwaad te vergelden. Want het helpt toch eigenlijk niks. En dan kan ik maar beter mijn gram halen, zou je kunnen denken. Maar zo is het niet. Want jouw levensinstelling is niet meer zo. Niet, kijk, aardig zijn voor iemand die aardig naar jou is, dat kan iedereen. Maar het gaat hier om geen kwaad met kwaad vergelden van mensen van buiten. Toch is deze wijze van wandelen, die in deze verse genoemd wordt, wat in het evangelie wordt getoond en waar Paulus heel vaak op wijst. Ik noem u een paar teksten. Dan mag u thuis verder uitspitten. Romeinen 5, vers 6 tot 10. Filippenzen 4, vers 5. 1 Thessalonicenzen 4, vers 11 en 12. 1 Timotheus 2, vers 1 en 2. Ik ga het nog een keer zeggen, anders moet u het bandje misschien terugspoelen. Romeinen 5, vers 6 tot 10. Filippenzen 4, vers 5. 1 Thessalonicenzen 4, vers 11 en 12. 1 Timotheus 2, vers 1 en 2. Het is niet de makkelijkste weg om te bewandelen, om af te zien van vergelding wanneer ons iets verkeerds wordt aangedaan. En zeker niet wanneer we het ook nog, ja, ik heb het tussen haakjes gezet, het zo goed als maar zijn kan aan onze vijanden betonen. Nou, dat is echt moeilijk wanneer er geen positieve reactie op komt. Ik zou je iets geks zeggen. Ik zou je gewoon uit mijn persoonlijke leven. Ik had, toen ik 22 jaar geleden in Heerenzand kwam wonen aan de Dorpstraat, toen hadden wij de buren uitgenodigd ter kennismaking. Nou, dat was aan een dijk, dus de ene buur die woonde een kilometer verder, dus er was eigenlijk geen buur. Het was niet zoals in een dorpskern, maar het waren allemaal verspreide huizen. En we hadden ze uitgenodigd. En ja, één die eigenlijk vrij dicht bij ons woonde, die kwam niet. Maar zonder afzeggen, nou, dat hoeft ook helemaal niet. En het gekke was dat na die tijd, als ik hem zag, dan stak ik mijn hand op en dan draaide die meneer zich om. En die mevrouw ook. Die liet de hond uit en die liet gelijk de andere kant op met die hond. Dat was heel gek. Ik weet nog steeds niet waar het door kwam. En het gekke is, ik denk, ja, dat is toch van de gekke, dacht ik. En wat ik gedaan heb, en dat heeft een jaar of 8 geduurd, elke keer als ik hem zag, stak ik mijn hand op en ik lachte naar hem. Nou ja, omdraaien, 8 jaar lang. En het 9e jaar, zwaaide hij terug. Ik denk, krijg nou niks. En toen ik hem de volgende keer ontmoette, deed ik het raampje open van, hoe is het? Mooi weer, hè? Ja, prima. Het kostte 8 jaar om vriendelijk te blijven. Het kostte me helemaal geen moeite, want ik zat gewoon in mijn auto en ik zwaaide en ik lachte. En op de een of andere manier ging er toch iets werken. Nou, ik was zo verbaasd dat dat gebeurde. Maar dat is maar een heel klein voorbeeld. En dat heeft nou misschien helemaal niet eens met geloof te maken. Alhoewel, ja, misschien ook wel. Alles is uit God, hè. Heeft Gerrit nog wel eens een beetje moeilijk mee. Hoe zit het nou precies? Nou, we hebben het in de pauze even over gesproken. Vandaar dat ik erop terugkom. Maar gewoon de simpele dingen werken. Wanneer ik, als ik hem zou zien, mijn hoofd had afgewend, 8 jaar lang, had dat nooit gebeurd. En had ik ook misschien een stijve nek gehad of zo. Maar in ieder geval, het gebeurde. Dus kleine dingetjes kunnen zomaar gebeuren wanneer je ja, gewoon eigenlijk vriendelijk blijft. Ik vond dat toen heel bijzonder en dat is zo'n klein dingetje. Het is het enige voorbeeld wat ik voor mezelf heb, dus het effect van mijn gedrag is nog niet helemaal wat het zijn moet, geloof ik. Maar goed. Toch is het, zoals Paulus dat hier zegt, in het licht van Gods genade voor ons, de gedraglijn die ons steeds meer eigen wordt ten opzichte van onze medemens. Gods genade, Gods kracht van genade gaat en blijft in ons werken. Nou, vers 18 en 19, houd voor zover mogelijk, en het van u afhangt, vrede met alle mensen. Het is eigenlijk wel een beetje opvallend. Vers 19 zegt, wreekt u zelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn. Nou, toorn, verontwaardiging, hè, vertalen we meestal. Is het nou niet typisch dat Paulus in dit gedeelte, wanneer hij eindelijk toch eens een keer over die toorn of die verontwaardiging gaat praten, en over wraak, dat hij dat niet gebruikt als een dwangmiddel naar ons toe, van als je dat niet doet, wat hier geschreven staat, dan, weet je wel. Of dat hij dat ook niet gebruikt, dat wij dat als een methode in ons leven konden toepassen om het zelf te gebruiken, wraak en verontwaardiging. Maar hij geeft het op een manier dat wij daar juist helemaal buiten staan. Hij geeft aan, laat dat nou maar aan God over. Dat is gereserveerd voor God om het op zijn tijd en op zijn manier toe te passen. Wij zijn gered. Ook van de verontwaardiging. Romeinen 5 vers 9. En tuurlijk, hè, als je Romeinen 1 vanaf vers 18 leest, het komt, Gods toorn, Gods verontwaardiging, komt over mensen. Dat is zo. Het is nu al gaande zelfs. Want God geeft hen een wijze van denken die naar het vlees is. Een bedorven denkzin. Daarom heeft God hen overgegeven aan hun hartstochten, aan onreinheid. En daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten. Daarom heeft God hen overgegeven aan al die kwaadsprekerij enzovoort. Bewerende wijs te zijn ze dwaas geworden. Nou, dat is een werkzaamheid die nu al in de wereld gaande is. Dat is Gods. Nou, eigenlijk komt het erop neer dat God hen gewoon laat in hun toestand naar het vlees. In hun stervende toestand waarin ze niks anders kunnen zijn dan slaven van zonde. En dan gebeuren die dingen. Net zozeer als Israël nu op dit moment met verblinde ogen, met dove oren en met een niet begrijpend hart. Dat is geen straf van God. God laat hen in hun situatie naar het vlees. Terwille van ons. En dan komt dat geheimnis wat we enige tijd geleden, hè, dat God toch met Israël tot zijn doel komt. Dan wordt gans Israël gered wanneer de volheid der heidenen binnengaat. Nou, dat is Gods toorn die nu al gaande is. En straks in die laatste jaarweek, ja, dan wordt het, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik zeg het toch maar voorzichtig. Dan is Japan nog niks erbij, hoor, wat we meegemaakt hebben. Er staat zelfs in het boek Openbaring dat bergen van hun plaats en eilanden van hun plaats gerukt worden. Dat zijn nog magnitudes groter dan 8 op de schaal van Richter. Maar goed, ik wil daar niet over praten. Het is nu niet die tijd. Nu is het de tijd van genade. Met verwijzing naar Gods wraak sluit Paulus dit juist uit als iets dat in ons leven van toepassing zou zijn. U kunt het nalezen in hoofdstuk 32 van Deuteronomium, vers 35. Het maakt namelijk wraak en toorn of verontwaardiging maakt geen deel uit van evangelie. Het gedeelte van de Romeinen 1, vers 18 maakt geen deel uit van evangelie. Het heeft er wel mee te maken, maar het is geen evangelie. Verontwaardiging is geen evangelie. Wraak is geen evangelie. Wat is evangelie? Gods redding. Dat is evangelie. En vers 20, maar indien uw vijand honger heeft. Het is een aanhaling van Spreuken 25, vers 21 tot 22 uit de Griekse Oude Testament, zou ik maar zeggen, de Septuagint. Er staat, als iemand u hatend hongerig is, geef hem brood te eten. En als hij dorstig is, geef hem water te drinken, want u zult vurige as opstapelen op zijn hoofd. De verwijzing naar vurige as kan natuurlijk niet gezien worden als een daad die schade berokkent. Het is nou niet zo dat je met vurige as naar iemand moet gooien, naar zijn hoofd gooien, want dat is niet de achtergrond van deze tekst natuurlijk. Hè? Zowel hier als ook in Spreuken is de gedachte dat deze daden voordeel zouden brengen aan iedereen die erbij betrokken was. Want die laatste regel die daar dan staat geschreven, luidt in het Hebreeuws, en Yahweh zelf zal u vergelden. Ik wil u eens wijzen op het verhaal van uit 2 Koningen 6. Het verhaal van Elisa. Die was omringd door een leger van vijanden. En zijn knecht Gehazi, die zag dat aan. En die zei, hoe moet dat nou? Of woorden van gelijke strekking. En en toen zei Elisa, moet even goed kijken. En die opende zijn ogen. En toen zag, zij die met ons zijn, zijn meer dan die tegen ons zijn, zei Elisa. Nou, dag Gehazi. Die heeft het wiel ook niet uitgevonden. Je ziet niet eens wat er gaande is. En toen opende God ook de ogen van Gehazi. En toen zag hij al die vurige rijtuigen. En hij sloeg de vijand met blindheid. Nam ze mee naar de grote stad. En toen openden die zijn ogen. Toen zagen die vijanden dat ze omringd waren door hun eigen vijanden. En volledig machteloos. Nou, en toen hakte hij ze in de pan. Oh nee, ze ging het verhaal niet. Toen gaf hij ze brood te eten. Dat was wat. En weet je wat het gevolg was? Israël had geen last meer van die vijanden. Jarenlang geen last meer van die vijanden. Dat was het effect. Nou, dit komt mij boven als ik dit lees. Het woord vergelden is nauw verwant met het Hebreeuwse woord voor vrede. Hey, vergelden, dat is ook vergoeden, hè? Dat is met geld terugbetalen. Dat is letterlijk zo'n beetje het woord vergelden in het Nederlands. De bedoeling is dat waar ooit haat was, zal nu beloning van vrede komen. En dat zegt ook Romeinen 12. Hè? En Romeinen 5 vers 10. Vijanden zijnde werden we verzoend met God door de dood van zijn zoon. Toen wij nog vijanden waren, heeft God ons verzoend met zich door de dood van zijn zoon. En zo, zegt Romeinen 5 vers 1, zouden we vrede mogen hebben met God. Dit evangelie van vrede zal op haar beurt ons beoefenen om onze vijanden met goede daden te behandelen, zodat hun geweten aangeraakt wordt. En want dat was de bedoeling van dat opstapelen van vurige kolen op hun hoofd, hè, als een beeldspraak, om hen tot inkeer te brengen. Hè. En dat ook zij vrede mogen genieten met ons. Nou, lees u dat verhaal van Elise nog maar eens in 2 Koningen 6, vers 15 tot 23. Of, het begint nog veel eerder, geloof ik. Maar het is echt een heel mooi verhaal hoe dat in de praktijk werkt. We kunnen natuurlijk tientallen voorbeelden noemen waarop het niet zo werkt in ons eigen leven. Nou ja, als ik na 7 jaar gestopt was met smaaien naar die man, dan had het niet gewerkt. Nou, dat was één van die. Maar goed, ja. Uiteindelijk heeft het wel gewerkt. Maar er zijn ook gebeurtenissen dat het gewoon niet werkt. Het werkt niet, je bereikt de ander niet, hoe vriendelijk je ook blijft. Maar dat doet niks af van het feit hoe Gods genade ons oefent om te wandelen. Ik denk Nou, ik spring even naar de laatste tekst. En dat is: laat u niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad met het goed. Want het is eigenlijk tijd. Paulus schreef later van Christus' overwinning over vijandelijke machten door hun vijandschap aan het kruis te nagelen. Colossenzen 2 vers 15. Het handschrift dat tegen ons getuigde staat er eigenlijk. Hè? Nou, daar kan je van alles over bedenken. Maar wat het ook geweest is, het was een handschrift, dat staat er. En het kan verder gaan dan het handschrift dat geschreven is in Handelingen 15. Hè, waarin Paulus bepaalde regels van het apostelconvent moest doorgeven. Van het verstikte enzovoort en het bloed. Waar het hier in deze context om gaat, van die overwinning van vijandelijke machten, is dat Christus heeft de wet vervuld. En in wezen, wat de wet was in handen van de tegenstander, die ons door middel van de wet kon beschuldigen, kon aanklagen, dat is hem uit handen genomen. En zo heeft hij de machten openlijk overwonnen. Want alles wat ons maar kon aanklagen, is aan het kruis genageld. We zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. God heeft ons met zich verzoend door de dood van zijn zoon. Dat is allemaal op Golgotha gebeurd. En ten bewijze dat dat een volkomen afgeronde daad van God was en van Christus, is hij opgestaan vanwege onze rechtvaardiging. Nu heeft de tegenstander geen macht of kracht, heeft nog iets in handen om ons te beschuldigen. Vroeger was dat de wet, die konden we niet houden. Maar nu heeft hij niets meer om ons te beschuldigen vanwege de rechtvaardiging die ons geworden is van God. God heeft zijn zoon tot zonde, tot een zondoffer gemaakt, opdat wij zouden zijn Gods gerechtigheid in hem. En het gaat nog veel verder dan ons, want de overwinning was feitelijk een overwinning van de wederzijdse verzoening, want God vestigt door het kruis vrede in heel het universum. De apostel valt in dit gedeelte van zijn brief aan de Romeinen iets samen wat zo geweldig is, wat Gods karakter en handelwijze is, namelijk om het kwaad met goed te overwinnen. Verontwaardiging, nog veroordeling hebben het laatste woord in het lot, in het einddoel van Gods vijanden. Het kruis van Christus alleen zal als hoogste staan, als de laatste en de alles beslissende daad van God en zijn handelwijze met de mensheid. En niet alleen met de mensheid, maar met al zijn schepselen. Wat denkt u van die hemelingen? Als dat geen aansporing is om voor ons om in liefde te handelen met hen die tegenover ons staan, dan denk ik dat we het stukje nog maar eens een keer opnieuw moeten lezen. Tot zover.